Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. En toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. En daarop sprak zijn moeder de bediende aan, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met de inhoud van 2 à 3 metreten, zo'n 100 liter per vat. En Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. En toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Toen riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede, maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken en hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. En daarna ging hij naar Cafarnaum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen en daar bleven ze een paar dagen. Nou, bij dit Bijbelgedeelte gaan we eerst stilstaan, we gaan erover nadenken. Laten het binnenkomen wat hier aan woord van God naar ons toekomt. En daarna zingen we met elkaar als reactie. Laat het feest zijn in de huizen, opwekking 553. Broer en zus, waar lijkt je geloof het meest op? Op een kinderfeestje? Of op een volwassen feest? Ik zocht even naar een plaatje daarvan, maar dat kon ik eigenlijk helemaal niet vinden. En van kinderfeestjes, daar kun je prachtige foto's van maken. Dat is feestelijk, uitbundig, met slingers, versiering. Een wonder als de kinderen op hun stoel blijven zitten. Ze lopen overal rond en het is bewegelijk en uitbundig. Een volwassen feestje. Ik schets even een karikatuur, hè. Mensen zitten op hun stoel met een gebakje, een bakje koffie. En ze praten met elkaar over serieuze onderwerpen. Over de kerk, over de wereld, de politiek. Over maatschappelijke problemen. Nou, dat is niet altijd zo op een volwassen feestje, hè. Maar je kunt als je zo door je leven heen kijkt, hè, van je vroegste herinnering aan een kinderfeestje, hoe dat ging, en zo door je leven heen, nou 10-1, de manier waarop je je verjaardagfeest viert, is veranderd. Toch? Het wordt anders. En waar lijkt dan je geloof het meest op? Hè? Lijkt dat het meest op die uitbundige, feestelijke situatie van een kinderfeestje? Met slingers en uitbundig en bewegelijk en er gebeurt van alles. Of is het geloof ook meer iets van ja dat serieuze, van die items. Dat het zwaar is en moeilijke dingen, thema's als dood en zonde en teleurstelling. En dan is het geloof een steun. Allemaal waar natuurlijk, maar zou je geloof ook niet veel meer op zo'n kinderfeest kunnen lijken? Wat zou je daarvan kunnen leren? Ik vind het veelzeggend dat Jezus, die een enorm serieuze en hele diepgaande bediening had, begon op een feest. En daar gaan we naar kijken wat dat betekent, want Jezus tapt kennelijk uit een vaatje waar wij uit onszelf niet zomaar bij uitkomen als het om geloof gaat. Daarom is dit het thema, Jezus schenkt vreugde. Jezus schenkt vreugde. En ik begin even bij een heel mooi vers, wat samenvat wat in dit Bijbelgedeelte staat. En dat is vers 11. Daar staat dit, dit heeft Jezus gedaan in Cana in Galilea als eerste wonderteken. En hij toonde zo zijn grootheid, daar staat het woord heerlijkheid. Dat komt verder in Johannes terug. En zijn leerlingen geloofden in hem. En dit heeft hij gedaan als eerste teken. Hij toonde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in hem. Daar begint het mee. Als je daar eens over nadenkt, hè, als je alles wat Jezus gedaan heeft, alle bijzondere daden die hij gedaan heeft, op een rij zet. En jij zou een keuze kunnen maken welke je voorop zet. Zo van, nou ja, dit is wel echt precies het statement, het gebeuren, wat samenvat en alles laat zien wat Jezus kwam doen. Dan zou je maar zo kunnen denken aan van, nou, misschien wel de opwekking uit de dood van Lazarus. Want de verlossing van ons gaat uiteindelijk om dat wij verlost worden van de dood. Wat in het begin werd gezegd. Ten dagen dat u van die boom eet, zult u sterven. Dus waar moeten we van verlost worden? De dood. Waar zie je de heerlijkheid van de Heer stralen als hij zijn vriend Lazarus uit het graf roept en Lazarus komt bij hem? Levend. Of misschien denk je aan een ander wonder uit het leven van Jezus, dat hij iemand geneest die blind is, die niks ziet. En dan raakt Jezus hem aan en zijn ogen gaan open en hij kijkt de Heer van hemel en aarde recht in de ogen. Wat een heerlijk moment. Als je toch ergens zou beginnen met de beschrijving en ook samenvattend een soort statement van waar is hij voor gekomen. Wat zou je dan noemen? En Johannes die begint met een wijnwonder. Ja, niet om het even af te serveren als minder belangrijk, maar het is wel opvallend. Kijk, bij die hele grote problemen van de dood en blind zijn heb je te maken met echt serieuze, diepgaande problemen. Maar zo'n wijnwonder, dat is toch meer een soort luxe wonder. Was het nou echt nodig, had dat feest niet kunnen doorgaan zonder dat Jezus dat deed? Nou ja, in die tijd was het wel voor de mensen een tamelijk grote schande als je dat niet netjes voor elkaar had op een feest. En als je een feest liet stuk lopen doordat er geen wijn meer was. Het feest duurde dagenlang. Dat was niet echt oké. Maar dan nog, dat is toch van een andere categorie dan een dodenopwekking of een genezing. Waarom staat dit voorop? Het is mooi om te zien dat waar dit wonder eigenlijk gebeurt, door de mensen door wie het is opgemerkt in ieder geval, nou dat waren wat bedienden en de leerlingen, maar verder niemand. Dat feest, de mensen die op het feest waren, hebben geen idee gehad van wat er gebeurde. Het werd niet midden op de dansvloer even gedaan, maar achter de coulissen. Het werd dus met name gedaan voor de leerlingen van Jezus. En er staat er dan ook bij in vers 11, en zijn leerlingen geloofden in hem. Dat waren die 6 leerlingen die in hoofdstuk 1 door Jezus verzameld waren en die hij meegenomen had. En hij wilde een statement maken voor zijn leerlingen. Waar hij voor gekomen is. En hij wist, wij gaan een lange weg. Ik en mijn leerlingen, en er komen nog eens 6 bij. En we gaan een lange weg. En op die lange weg gaan we echt mooie dingen meemaken. Maar ook hele moeilijke dingen. En uiteindelijk dat Jezus zou gaan lijden, sterven. De miskenning, de bespotting, de dood. De geestelingen eraan vooraf. En dat zijn leerlingen elke keer weer terug moesten denken aan waar het begon. Niet van, oh ja, ooit zijn we met een feest begonnen, maar ja, dat is lang geleden, 3 jaar, maar het voelt nog veel langer terug. Niet dat, maar als een soort bedding waarop ze kunnen terugvallen. Wat er ook gebeurt, en ook al lijkt het compleet je uit de handen te glippen en denk je van, waar gaat het nou nog om? Waar was het ook alweer om begonnen? Wat is het waar God mee begint, waar Jezus mee begint hier? Aan het begin van zijn bediening. Hij begint met het vlot trekken van een feest dat helemaal zou stuk lopen, zou droogvallen. Dus het is een teken voor zijn leerlingen. Maar het is ook een statement over wie God is. Want waar is het God nou om begonnen? Met alles wat hij komt doen in Jezus. Wat wil God? Wat is het verlangen van zijn hart? Je proeft hier namelijk, als God zo begint in Jezus, dan zegt dat iets over het verlangen van zijn hart, waar hij op uit is. Hij is uit op vreugde. Hij wil vreugde schenken. Je kunt het in een van de profeten, Jesaja, komt dat heel mooi naar voren. Jesaja 25. En er staat dit: op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan, uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet met pure, rijpe wijnen. God is uit op het feest van het herstel van heel het leven. En hij wil graag dat wij alvast onderweg daarvan iets proeven. Psalm 34, proef en geniet hoe goed de Heer is. Het is het verlangen van Gods hart dat zijn vreugde aan ons wordt uitgedeeld. Johannes zegt het in hoofdstuk 15. Er staat nog wat aan vooraf, maar eerder dit seizoen kwam die tekst ook al naar voren. Dit zeg ik tot jullie om jullie mijn vreugde te geven, zegt Jezus tot zijn leerlingen. God wil vreugde uitdelen. En alles wat er gebeurt aan wonderen, aan bijzonderheden, aan lijden en sterven, waar loopt dat allemaal op uit? Waartoe is dat gebeurd? God wil zijn vreugde geven. En zelfs als je denkt aan de wet van God, met al die geboden van wat we moeten doen en wat we niet moeten doen, hè, dat we God moeten liefhebben en dat we onze naasten moeten liefhebben, dat wordt voorafgegaan door een inkijkje in het hart van God. Ik ben de Heer. God maakt zich bekend. Ik ben de Heer, ik ben jullie God. Ik heb je bevrijd. Het verlangen van Gods hart is dat hij onze God is. Dat hij zich aan ons verbindt. En dat hij zegt van: ik bevrijd je van alles wat je bindt. En alles wat het leven kapot maakt. Dat is mijn verlangen. En dat is de toonzetting die hier wordt neergezet in hoofdstuk 2. En het doortrekt het evangelie. Het woord heerlijkheid komt meerdere keren terug. Dit deed Jezus om zijn heerlijkheid te tonen. En je komt dat aan het eind van het evangelie van Johannes tegen, of bijna aan het eind in het hogepriesterlijk gebed, dat de Heer Jezus bidt: Vader, de heerlijkheid die wij hebben, ik wil dat zij in ons zijn. Ja, hij wil ons laten delen in de heerlijkheid die hij met God heeft. Een toonzetting. En ik wil daar een voorbeeld bij noemen. Afgelopen weken, nou ja, deze tijd zit ik wat te lezen in een boek over bidden. Geschreven door Theo van de Heuvel. En daar staat voor mij niet heel veel nieuws in, zo hier en daar wel, maar het is toch een prachtig boek. Ik vind het een prachtig boek. En ik zat me afgelopen week af te vragen: waarom vind ik het zo'n prachtig boek? En het heeft hiermee te maken dat overal die vrolijke, blijmoedige twinkeling, die vreugde van God doorheen geweven zit. Een voorbeeld. Afgelopen week las ik het hoofdstuk over dat Jezus tot zijn leerlingen zegt in de bergrede, in een opdracht. Zoek, klop, bid, vraag. Allemaal opdrachten. En hij zegt: God geeft ons de opdracht om te bidden. Hij laat het niet over aan ons, aan onze impulsen. Of wij het belangrijk vinden om te bidden, of dat wij iets hebben van: nou, ik heb er nou niet zoveel mee, dus doe ik het niet. Nee. Doen. Bidden is een opdracht, broers en zussen. En daarna gaat hij een paragraaf verder met: en het is ook een geschenk. En waarom is het een geschenk? Dan moet je je voorstellen dat de God van hemel en aarde aan ons een cadeau geeft. Wij hier, hij daar. En hoe komen wij bij elkaar? Hoe kunnen wij contact leggen met God? Hoe kunnen wij de verbinding onderhouden met God? En dan geeft God ons een cadeau voor. En weet je wat dat cadeau is? Bidden. Je mag in gesprek met God. Hè? Dus dan wordt het bidden als een verlangen van God. Hij verlangt ons dat cadeau te geven. Hij geeft juist dit cadeau omdat hij zo graag wil dat wij in gesprek, in contact met hem zijn. Dat hij verbinding met ons legt en dat wij de verbinding met hem leggen. Het verlangen van Gods hart. Nou, die vreugdevolle lijn Die proef ik in zo'n hoofdstuk, maar die proef ik door heel het boek. En ik dacht op de achtergrond, en daar begint mijn kennis die ik ooit allemaal heb opgedaan, begint dan ook naar boven te komen. En dan denk ik van, oh ja, maar bidden, dat was ook het voornaamste in de dankbaarheid die God van mij eist. Zegt de catechismus, dat is helemaal waar. En toch komt dat dan wat clean op mij over en wat koud. De dankbaarheid die God van mij eist. En natuurlijk in het woord dankbaarheid zit dan wel een vrolijke toon, een blijmoedige toon. Maar dat eisen. En het is waar. Maar wat in dat boek dan naar voren komt, ik denk van, hé, maar dat is zo mooi. En dat haalt net iets anders open. Dat trekt een ander perspectief open. Niet alleen maar dat het een opdracht is, maar dat het een prachtig geschenk is vanuit het verlangen van God aan u, aan jou, aan mij geschonken. Om ons in die heerlijkheid die hij met de Vader heeft, een plek te geven om dat uit te delen. Mijn vreugde geef ik jullie, zegt Jezus. En daar begint hij dus hiermee. Het is een krachtig statement, dit Bijbelgedeelte, aan het begin van wat Jezus is komen doen. Als het wonder waarin alles duidelijk wordt van, ja, hier gaat het mij om. Het feest van hemel en aarde dat alles weer juicht, de schepping juicht. En dus zelfs dat vieze reinigingswater juicht. Als je dan naar hoofdstuk 2, vers 1 tot 11 zelf kijkt, dan vallen een paar dingen op en die wil ik naar voren halen. En het eerste is de dialoog tussen Jezus en Maria. Nou ja, het is eigenlijk meer een dialoog opgezet vanuit Maria naar Jezus. Maria wordt trouwens niet eens met name genoemd. En zelfs Jezus zegt niet eens, mama, mam, wacht even, ik ben ergens anders mee bezig. Maar hij zegt, dat is wat wegvertaald in onze vertaling, maar hij zegt op die vraag van Maria van de wijn is op. Nou, het is eigenlijk niet eens een vraag, het is een constatering. Maar er zit een verborgen vraag achter die voelbaar is van, ja, als er iemand is die er wat aan kan doen, dan bent u dat, Jezus. Zo'n statement van de wijn is op. En dat Jezus zegt, vrouw, wat heb ik daarmee te maken? Wat is dat voor een aparte reactie? Is dat niet een beetje brutaal? Had Jezus niet gewoon beter kunnen zeggen van, mam, een momentje. Ik ben even ergens mee bezig. Het is nu niet het moment dat ik hier mij op kan richten. Of zoiets. Nee, vrouw, wat hebben u en ik gemeen? Staat in een vorige Bijbelvertaling. En wat is, mijn tijd is nog niet gekomen. En in dat zo verwoorde van vrouw, staat hij even in een andere relatie tot zijn moeder. Hij is ook zoon van God. En ik denk dat hij daar ten diepste mee bezig is. Met dat hij zoon van God is en gekomen is voor een missie die zoveel verder gaat nog de hoofdstukken door. Hij zegt het ook, mijn tijd is nog niet gekomen. Daar staat letterlijk, mijn uren is nog niet gekomen. En dat is een woord dat vaker in Johannes naar voren komt. En dat betekent, het verwijst naar het moment van lijden en sterven is nog niet gekomen. Jezus zit dus met zijn hoofd bij hele andere dingen. Jezus zit met zijn hoofd bij, wat je zou kunnen zeggen, zijn eigen bruiloft. Ik kwam dat ergens in de uitleg ook tegen. Ik vond het wel een mooie gedachte. Dat Jezus, die is hier de single van 30. En wat gebeurt er met singles van 30 op het feest van bekenden, het bruiloftsfeest? Er gaan onwillekeurig de gedachten uit naar van, oh, wanneer zou het voor mij zover zijn? Nou, een bepaalde speelse link vond ik het, maar ik dacht van, ja, maar dat is wel wat hier gebeurt, hè? Dat Jezus bezig is met zijn diepe werk op Golgotha, de uren. Die uren die nodig is om te komen tot de bruiloft van het lam. Hij weet wat ervoor nodig is, dat zijn bloed moet gaan vloeien om die omhelzing van God en zijn volk te kunnen laten gebeuren. Het is de bruiloft van het lam waar hij mee bezig is. Ja, en dan moet hij zich bezighouden met water, wijn, een feest dat is vastgelopen. Ja, wat weegt nou zwaarder? En vanuit die setting reageert Jezus, denk ik, naar Maria. Vrouw, wat is het punt? Wat heb ik er nou mee te maken? En dan gebeurt er iets bijzonders, want Maria die gaat niet verder in gesprek met Jezus, maar die keert zich om en die zegt tegen de bedienden, doe alles wat hij zegt. Bij beide dingen die zij zegt, zit een verborgen gedachte en die is precies hetzelfde. Het is bij het eerste, de wijn is op, is de gedachte, iemand die er wat aan kan doen, dat is Jezus. En bij die opmerking naar de bedienden, doe alles wat hij zegt, is de verborgen gedachte, Jezus kan er wat aan doen. En dat gaat hij doen ook. Maria heeft geen idee hoe, maar het gaat gebeuren. Ik kwam daar een prachtige zin over tegen, van wat er op dat moment gaat gebeuren. En dus deze zin, het water keek hem. Die het water geschapen had. Het water keek hem aan en bloosde voordat het wijn werd. Maar ik vind het leuk zo'n zinnetje. Het water keek hem aan en bloosde voordat het wijn werd. En dat is wat er gebeurt. Het water werd wijn. Het water werd wijn, maar ja, wat voor water was dat nou helemaal? Dat was water uit reinigingsvaten en er stonden 6 vaten, ze werden tot de rand toe gevuld. Opdracht van Jezus, vul de vaten met water. 6 vaten, zo'n 100 liter per vat, 600 liter wijn. Wow, dat is echt heel erg veel, toch? Maar eerst even, die vaten, dat waren vaten met reinigingswater. Dat kwam allemaal mee uit die historie, uit die traditie van de Joden, uit de wetgeving en regelgeving rondom reinheid. Je moest jezelf, je handen daarin wassen, je kon je ermee opfrissen. Het eetgerei werd erin schoongemaakt. En dat was gewoon plat gezegd afwaswater, dat al gebruikt was en een beetje aangevuld met wat vers. Reinigingswater. En Jezus, die maakt van dat water, die vaten, maakt hij zeg maar in één klap, allemaal wijn. De beste wijn die je ooit zou kunnen drinken. De beste wijn die ze gingen proeven op dat hele feest. Heel die reinigingsrituelen die symbool stonden voor wij zijn onrein en wij hebben reiniging nodig. Die worden hier door Jezus afgevangen en naar zichzelf toegetrokken. En nu, vanaf nu, ben je rein door het woord dat tot jou gesproken wordt. Reinheid niet meer via dat water in die vaten, maar reinheid via Jezus. Wijn. Wijn, dat denk ik ook hier verwijst naar wat Jezus ging doen en wat samengevat in het avondmaal terugkomt. De wijn die verwijst naar het bloed, gereinigd door het bloed van het lam. Wij zijn rein in Jezus bloed. Dat is afgerond, dat is een statement, dat is een uitgangspunt, dat wordt hier duidelijk gemaakt. Niet meer die hele 700 liter zwaarigheid van oud-testamentische regels maakt ons rein. Maar we zijn rein in Jezus. En we beginnen dus met feest. Niet met een dal waar we eerst maar eens doorheen moeten kruipen en alle kleinheid en nederigheid en van oh wat allemaal slecht en zwaar en wat doen we het allemaal verkeerd. Nee, feest, daar begint het mee, want het wordt ons geschonken. Het is het vertrekpunt van de bediening van Jezus. Het is het vertrekpunt voor ons leven als gelovigen. Natuurlijk, er zijn zoveel dingen waar je over in zak en as kunt zitten. Waar de dingen die wegen en die je beklemmen en je eigen zondigheid en schuld en noem maar op, hè. Gebrokenheid die je meedraagt en die je veroorzaakt hebt. En Jezus kiest ervoor, ik begin met een feest vlot te trekken. Hoe het ook is vastgelopen in je leven, want ik wil ruimte maken. Er zijn allemaal van die dingen die ons beklemmen. En schuld die je doet wegduiken in schaamte. Verdriet dat de wereld maakt tot het kleine plekje van verdriet en de rest valt weg. Zo gaat dat vaak en dat is op zich ook prima. Maar wordt er nog iets opengetrokken? Schuld, verdriet, maar ook zorgen die je kunnen beklemmen. En juist die vreugde, dat vreugdevolle, dat maakt iets open. Dat Jezus blijdschap geeft, hè, dat maakt je hart, je leven open en ruim. God zet je in de ruimte. En daar begint hij hiermee. In een statement, in het wonder zelf. Maar hoe werkt dat nou voor ons, hè? Hoe komt die vreugde van de Heer Jezus meer en meer in ons leven? Ik haal een paar dingen uit het Bijbelgedeelte nog weer even naar voren. En het eerste is dit. Die ceremoniemeester en die bruidegom, die zouden op dat moment een geweldige zepert zijn gaan maken. Zodat mensen nog jarenlang zouden kunnen denken. Oh ja, dat feest. Ja, dat feest dat helemaal stuk liep. Hè. Het was een paar dagen op gang. Het begon net lekker van de grond te komen. En toen plop, zakt het in elkaar als een plump pudding. Wat een feest was dat, zeg. Maar dat gebeurt dus niet. Er is genoeg wijn, er is zelfs fantastische wijn. Het feest gaat door en het feest zou lang nog herinnerd worden als, weet je nog, dat feest. Geweldig. En wat een heerlijke uitgelezen wijnen waren daar beschikbaar. Ongelooflijk. Fantastisch feest. Wie kregen de credits daarvoor? De ceremoniemeester en de bruidegom. Want Jezus zit op de achtergrond, in de coulissen. Er was verder niemand behalve zijn leerlingen en een paar bedienden die ervan wisten. Alle credits gingen naar hen die ervoor hadden gezorgd, nou ja, die het hadden laten wegglippen, hè, dat het feest zou vastlopen. En zij krijgen de credits alsof zij ervoor hadden gezorgd dat het feest het meest fantastische feest werd. Het is een symbool bij genade. Wat God ons geeft, is ons uit de handen geglipt en wij kunnen het niet. En het wordt ons geschonken alsof wij het hebben gedaan. Zo rekent God het ons toe. Een tweede. En Jezus die komt voor de verlossing van de wereld, maar hij is ook degene die in Johannes wordt geschetst, gelijk vanaf het begin als het woord van God dat vlees geworden is. God verbonden aan dit aardse bestaan. Weet je wat dat betekent? Dat dit aardse bestaan ertoe doet. God is in Jezus mens geworden. Deze werkelijkheid heeft hij aangenomen. Hier heeft hij geleefd. En dit leven heeft hij aangeraakt. Dit leven doet er dus toe. Ook tot in de zorgen en de dingetjes van elke dag. Nou ja, dat er wijn tekort is, ik hoop niet dat een zorg is van elke dag. Maar het laat wel zien dat God verbonden is ook met die gewone dingen van ons leven. Het woord is vlees geworden. Dat is toch prachtig? Dat het niet ergens ver boven ons hangt, maar dat het ook gewoon verbonden is aan dit leven. Hoe komt vreugde in je leven meer en meer? Jezus zegt het in Johannes 15, ik noemde die tekst net al. Ik wil jullie mijn vreugde geven. Dit zeg ik opdat ik je mijn vreugde geef. Dat wordt voorafgegaan door, je hebt mij lief door te doen wat ik je zeg. En dit alles zei Jezus om zijn vreugde te tonen en zijn vreugde te geven. Ik geef jullie mijn vreugde. Dus het ontdekken van vreugde in je geloof en in je leven heeft alles te maken met gehoorzaamheid. Gehoor geven aan de woorden van God en in de weg van gehoorzaamheid vreugde ontvangen. Dat zie je hier gewoon in het plaatje getekend. Maria die wist het niet precies hoe het allemaal zou gebeuren, maar ze had geloof dat haar zoon iets kon wat veel verder ging dan de meeste mensen konden. En ze zegt, doe wat hij jullie zegt, wat het ook is. In de verwachting en de overtuiging dat er iets zou gaan gebeuren. Ze wist niet wat, geen idee. Maar ze had geloof in Jezus en ze deed gelovig en riep ook op tot een gelovig doen van zijn wil. In de weg van gehoorzaamheid kun je zomaar wonderen ontvangen en meemaken. Kun je zegen van God ontvangen. Gehoorzaamheid en vreugde. Nou ja, zo'n gedeelte mag natuurlijk je verlangen voeden. Natuurlijk, Jezus is gekomen om zonden te vergeven. Jezus is gekomen om het leven te herstellen. Maar dit gedeelte trekt nog een ander perspectief open. Jezus komt ook om vreugde te geven. En is dat ook het verlangen van je hart? Of denk je zoals iemand die ik ooit sprak en aan wie ik vroeg, ik heb het wel eens genoemd hier geloof ik, hè, van wat vind je nou mooi in het leven met God? En toen zei die persoon van daar kan ik helemaal niks mee met die vraag, daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat er niet om wat wij vinden en beleven, het gaat erom dat wij gehoorzaam zijn. En God die vraagt dingen van ons, wij moeten luisteren. En de categorie of het level van vreugde en wat is mooi en hoe beleef je dat, was buiten beeld. Hey, maar wat is je verlangen? Verlang je ook echt naar die vreugde? Hey, dat geloven niet iets is van een patroon dat je loopt en van dingen die je maar doet omdat het gedaan moet worden. Maar dat er ook echt vreugde en kracht vanuit die vreugde in je leven komt. Hey, dat is zo'n prachtig opwekkingslied dat zegt, uw vreugde is mijn kracht. En Gods vreugde is mijn kracht. Dat steeds meer als een vreugdevolle kracht en een krachtige vreugde in je leven komt. Dit gedeelte wil je verlangen voeden. Verlangen naar meer. En dit gedeelte laat ook heel mooi zien dat er ook heel veel kan. En bij al die onreinheid die samengebald in die vaten daar staat. Nou ja, misschien voel je jezelf wel onderdeel van zo'n vat, of ben je zelf zo'n vat waarvan je denkt van ik ben één grote bel met onreinheid. Wat is er nou mogelijk in mijn leven? En dat Jezus hier laat zien, ja wacht even, ik ben de schepper van hemel en aarde, ik ben ook de herschepper. Ik kan echt iets nieuws scheppen. Ook voor jou. Dus het voedt ook je hoop en je verwachting dat er meer mogelijk is dan dat jij zelf denkt. Nou, hoe kun je hier concreet mee aan de slag deze week? Een aantal punten ter afsluiting. En de eerste is, als je Bijbel leest, probeer dan eens op het spoor te komen wat die rode draad van de vreugde en het verlangen van God is in dat Bijbelgedeelte. Concreet, Bijbel lezen vanuit dat verlangen van God. Wat is het verlangen, de vreugdevolle passie van God die je tegenkomt in het gedeelte dat je aan het lezen bent? Kom het maar eens op het spoor. Het zit overal doorheen, dwars doorheen. De heerlijkheid van God. En het tweede, wat is je eigen verlangen? En hoe zou één het onderdeel twee kunnen voeden? En hoe wordt jouw verlangen gevoed? Wat is jouw verlangen? En een derde, als je dat dan ontvangt, wat kun je daarvan delen? Hoe kun je het uitdelen? Delen van vreugde. We kunnen wel zeggen, we delen ons geloof. Maar je kunt ook zeggen, we delen de vreugde van ons geloof. Dat we leren delen wat het met ons doet. Wat het bij ons losmaakt. Waarover we blij zijn. Waar we kracht in vinden. Wat ons, ja, onze passie geworden is. Dat we dat niveau leren benoemen. Niet maar de waarheden allemaal overdragen. Dat is ook belangrijk. Maar ook dat het je raakt. Dat het mooi is voor je. Dat het vreugde schept in je leven. Want Jezus is het die vreugde schept. Hij begint ermee als een statement. En hij wil het graag uitdelen. Mijn vreugde geef ik jullie. En de mensen zullen mij kennen aan de liefde die jullie onderling betonen. Je zou kunnen zeggen aan de vreugde die jullie met elkaar delen. Gedeelde passie van Gods vaderhart. Amen.